We gaan beginnen met de voorzang Johannes de Heer, 654. En daar zingen wij van de versen 1, 3 en 4. 654. Verblijdt u in Jezus uw Heer, gij allen oprechten van hart. Zingt vrolijk uw heiland ter eer, die wegnam uw droefheid en smart. Het volgende lied waarvan we mogen opzoeken is Johannes de Heer, 467. 467, en daar zingen we alle versen van. Voorwaarts gaan wij in het licht, voorwaarts steeds, de overwinning is in zicht. Voorwaarts steeds. 467, alle versen. Thank you. Nu mogen we opzoeken Johannes de Heer 2:56. 2:56. Dan gaan we zingen van de liederen 1, 2 en 4. 1, 2 en 4. 2:56. Als op levenszee de stormwind om u loeit, als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En gezegd verwonderd, hij liet nooit alleen. Kind in de auto, die heet Juda, en die kan er niet uit. Oh. Oké, we gaan verder met lied 2 en 4, of vers 2 en 4. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, ook die komende week verbonden zijn met deze uitzending. In het bijzonder heten we van harte welkom broeder Leander Jansen, God zegen, bij het brengen van zijn woord. Ook Tony weer bedankt voor de begeleiding. De volgende mededeling heb ik voor u. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jack Nuchter, ook dan bent u weer van harte welkom. Donderdagavond om 19:30 is er weer de Bijbelstudie over Openbaring gegeven door broeder Henk Schouten. Voorbeden willen we doen voor de situatie in het Midden-Oosten, Israël, de gegijzelden, hun families en nabestaanden. Voor de zieken in de gemeente en de Heere kent ze bij naam. Rita Verheij zou vrijdag geopereerd worden aan haar maag, maar is vanwege koorts en verhoging, kon dat geen doorgang vinden en ze wacht nu op een nieuwe oproep. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En dat is van harte aanbevolen uiteraard. Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie en thee. De bloemen zijn deze keer voor Bart en Carolien Muilaert. Geniet ervan de komende weken misschien wel. In ieder geval, wij wensen u eigenlijk allen een gezegende dienst, want dat waren de mededelingen. Ik lees nog een tekst voor uit Efeze 2, vers 17 tot en met 22. De eenheid der gemeente is de titel van dit hoofdstuk. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers zijn we van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En ga, wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. We zingen nu als openingslied 971, vers 1, en na de begroeting vers 2. Dus 971, en dat is, even kijken, als God heeft een zoon, zijn naam is Jezus. Hij is het die genade geeft. Hij stierf aan het kruis voor al mijn zonden. En het lege graf is het bewijs dat Jezus leeft. 971, vers 1.
Goedenavond allemaal. Fijn om op deze mooie zomerse zondag bij elkaar te zijn. De opstandingsdag van de Heer Jezus. En vanavond ook het woord van God te horen. Ik hoop dat het voor u een voorrecht is. Voor mij is het dat. En we zien uit naar een hele rijk gezegende dienst. Ik stel voor dat we even stil zijn. Zodat we een persoonlijk gebed tot God kunnen richten. En daarna zal ik een votum en groet uitspreken. En ook vanavond belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest, onze Trooster. Amen. We zingen het volgende couplet van hetzelfde lied. Wat mooi om met zoveel mensen samen te zijn. Ik zie ook jongeren, kinderen. Fijn dat jullie er ook zijn. We gaan samen bidden om een hele gezegende dienst. De leiding van de Heilige Geest. In alles wat we doen, horen en zeggen. Laten we samen bidden. Heere God, almachtige Vader, wij prijzen uw grote naam. Er is niemand zoals u. Onze God is enig in zijn luister. Ongekend in heiligheid. Rechtvaardig, waarachtig, trouw. Goedertieren, barmhartig en genadig. We willen u vanmiddag met elkaar zo hartelijk danken dat u zich hebt geopenbaard. Niet alleen in de schepping, die getuigt van uw grootsheid en uw godheid. We zien het op deze dag als de zon ons verwarmt. De zon die iets weerspiegelt van uw goedheid en uw vriendelijkheid jegens zondige mensen. We zien het in de struiken, in de bossen, waar we de eerste groene uitlopers zien. Die als het ware ons prediken. God is trouw en God is goed voor een ongehoorzame wereld. Wij willen u danken dat u de schepper bent, dat u door uw Zoon deze wereld hebt gemaakt. Ook de schepper van ons leven bent. Dat geldt voor de oudste en ook voor de jongste hier, of voor hen die dit later beluisteren. U bent de schepper van ieder leven, van ieder mensenleven. Of het nu door mensen gewild is of niet, voor u is het gewild. En u bent niet alleen de God die geschapen heeft en die schept, maar u bent ook de God die mensen die zich van u hebben afgekeerd, en dat zijn we allemaal, tegemoet komt om ons te redden, om ons de hand te reiken. En dat hebt u ultiem gedaan door de profeten, door uw volk Israël, maar in de volheid van de tijd zond u ten laatste uw Zoon. Heer Jezus, u bent mens geworden. U bent hier op aarde geweest, u hebt een volmaakt leven geleid, wil van de Vader gedaan, gehoorzaam in alles. En u bent uitgerekend degene geweest die op het kruis de straf over de ongerechtigheid heeft willen dragen. O, wij eren u vanavond als het Lam van God. We eren u als degene die bereid was om onze zonde op zich te nemen en zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Heer Jezus, we danken u voor uw bereidwilligheid dit voor ons te doen. We danken u voor uw gehoorzaamheid aan de Vader. We danken u dat u de Messias bent, die Jood en Heiden het goede nieuws kon brengen. Dank u wel dat u bent opgestaan. Dank u dat u zit op de troon en dat u de levende Heer bent die ook vandaag zich aan mensen openbaart. Het evangelie is de wereld overgegaan. Vanuit Jeruzalem, naar Samaria, naar Judea, naar de uiterste van de aarde. En we weten, Heere God, dat uw evangelie, uw woord een opmars maakt, ook in onze tijd. Dat veel stammen en talen die 50 jaar geleden nog niet bereikt waren, nu uw woord horen en Bijbels ontvangen in hun eigen taal. We prijzen u daarvoor en we bidden dat het evangelie verder zijn loop zal hebben. Dat u mensen over het rond der aarde bijeen verzamelt als aanbidders van het Lam. Ja, Heer, wij zien bijzonder uit naar de oogst die ook uw volk Israël ten deel zal vallen. Dat u zal komen, Heer Jezus, en uw voeten zal zetten op de Olijfberg. We zien uit naar dat moment dat geheel Israël zalig zal worden en dat u uw belofte ook aan uw verbondsvolk Israël zal waarmaken. En we weten dat het door moeilijke tijden heen gaat, door barensweeën heen. Maar u volvoert uw programma. Het loopt u niet uit de hand. Ja, we zien uit dat u, Heer Jezus, komt als de leeuw van Juda. Als de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En ook vanavond bidden we met elkaar. Maranatha, kom, Heer Jezus. En geef dat wij allemaal gereed zijn. Ieder die hier vanavond is, zal weten dat zijn leven door genade, door het offer van Christus, op orde is. O Heer, en maak ons gereed. Wek ons ook vanavond op om in deze eindtijd, deze ja, toch wel gekke eindtijd, waar zoveel op zijn kop gaat, Wereldwijd, maar ook in ons land, ook in de kerk. Houd u ons wakker. Houd ons hart voor u bereid. Zodat we u, Heer Jezus, blijven dienen. U blijven volgen en u verwachten. We bidden dat deze dienst daar een bij mag dragen. Ik bid dat voor de kinderen, voor de tieners, voor de twintigers. En voor alle andere leeftijden die hier vertegenwoordigd zijn, tot de alleroudsten toe. Dat u met uw geest door de rijen gaat en een woord voor ieder zal hebben. Wilt u mij helpen om nederig en liefdevol uw woord te brengen. En wilt u ons allemaal helpen om het toe te passen op de praktijkvloer van ons leven. Zo zien we uit naar u. We verwachten het ook van u. Wees met uw krachtige, werkzame geest in ons midden. En verheerlijk de naam van Jezus, de Allerhoogste Heer. Hem komt alle glorie toe. In Jezus' naam. Amen. We gaan een gebed zingen. Een oud gebed, maar wel een prachtig gebed. Johan de Heer, 349. Daar gaan we 3 coupletten van zingen. Dit is de Psalm 119. Johannes de Heer, 349. En dit is het gebed wat ons helpt om het van de Heer te verwachten, ook vanavond. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. We zingen 3 coupletten. Het eerste couplet, het vierde couplet en het vijfde couplet. Dus 1, 4 en 5. We gaan samen de Bijbel opendoen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoofdstuk 3, vanaf vers 17. Filippenzen 3, vanaf vers 17. Filippenzen 3 vanaf vers 17. En het thema is staande blijven tot het einde. Staande blijven tot het einde. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik, en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Bij ons begint er dan een nieuw hoofdstuk, maar de apostel heeft gewoon doorgeschreven, hoofdstuk 4 vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw gedachten, uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover het gedeelte. Staande blijven tot het einde. Ik weet niet wat jij zou schrijven, wat u zou schrijven als u in uw dodencel zat, in afwachting van de uitspraak van de rechter, of u zou worden geëxecuteerd, of dat u vrij zou komen. En u zou een brief schrijven aan uw familieleden, van uw vrienden, of aan de gemeente, of aan uw kinderen of kleinkinderen. Wat zou je dan schrijven? Als je een paar kantjes vol mocht schrijven, wat zou dan je hoofdboodschap zijn? Nou, de apostel zit in zo'n situatie. Waarschijnlijk in Rome, in een eigen gehuurde woning, gevangen. Vanwege het evangelie. Een gevangene om Christus wil, zegt hij in hoofdstuk 1, vers 13 van deze brief. En heel waarschijnlijk is deze brief geschreven aan het einde van zijn gevangenschap. Paulus heeft meerdere gevangenisbrieven geschreven. Ik ga ze niet opnoemen, maar je kent ze vast uit het Nieuwe Testament. Maar heel veel Bijbeluitleggers denken dat de Filippenzenbrief aan het einde van zijn gevangenschap is geschreven. Want in hoofdstuk 1 heeft hij het over een spoedige uitkomst. Namelijk dat het of leven of sterven wordt. In hoofdstuk 1 vers 20 zegt hij, of het nu leven wordt of sterven, als Christus maar wordt grootgemaakt. Wat een uitspraak. Of ik nu vrijkom en de gemeente nog kan dienen, of dat ik onthoofd word, geëxecuteerd word, als Christus maar wordt grootgemaakt. En deze brief schrijft hij om de gelovigen in Filippi, de gemeente die hij gesticht heeft, samen met Silas een brief te schrijven, te bemoedigen en te vertellen over zijn situatie. Als je zou zeggen, wat zijn nu de karakteristieken van deze brief, dan kom je denk ik niet om het woord vreugde heen. Het is wel de brief van de vreugde genoemd. Deze brief tintelt van de christelijke blijdschap. Paulus gebruikt wel liefst 18 keer het woord blijdschap of vreugde of zich verheugen. Van mineur is er dus geen sprake, wel van realisme. Hij weet, het kan spoedig voorbij zijn. Maar het geheim van zijn leven is dat hij zegt, of het nu leven wordt of sterven, Christus is mijn schat. Het leven is voor mij Christus en sterven is winst. En met zijn laatste energie, laatste weken, maanden schrijft hij deze brief en hij deelt zijn laatste boodschap. In hoofdstuk 2 roept hij de gemeente op om eensgezind te zijn. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En in hoofdstuk 3, het eerste stukje, gaat hij terug naar het evangelie, want er zijn mensen in de gemeente die zeggen dat je niet alleen moet geloven, maar ook dat je moet besneden worden. En Paulus brengt het terug tot de kern en hij zegt, het is Christus en Christus alleen. En waarschijnlijk heeft hij in het gedeelte wat wij gelezen hebben, dat nog in zijn achterhoofd, als hij de gemeente waarschuwt. Hij zegt in vers 17, wees met elkaar mijn navolgers. Lieve mensen in Filippi, volg mij na. Zoals ik Christus volg, heb mij tot een voorbeeld en niet alleen mij, maar allen die net zo leven als ik. En dan zegt hij, de reden dat ik dat zeg is vers 18. Ik heb dikwijls met jullie over hen gesproken, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Lieve mensen, even een pas op de plaats hier. In de eerste eeuw, in de tijd van de apostel Paulus, de vurige apostel, waren er mensen die leefden als vijanden van het kruis. Waarschijnlijk mensen die zich in of rondom de gemeente bevonden, anders hoefde hij er niet voor te waarschuwen. Mensen die ergens wel een christelijke belijdenis hadden, maar in de kern vijanden van het kruis waren. Vijanden van die vreemde boodschap. De boodschap van het kruis. Het kruis wat een einde maakt aan zonde en wat een einde maakt aan ons eigen belang. Paulus zegt, pas op, er zijn mensen die een kruisloos evangelie prediken. Als dat in de eerste eeuw zo was, dan is het zeker in de 21ste eeuw zo. Mensen die de boodschap van onze Heer Jezus Christus vervangen en maken tot een oorstrelende inclusieve boodschap die niemand pijn doet, die iedereen in zijn waarde laat, die je niets kost en die je alles brengt. Paulus zegt, deze boodschap ontbeert het kruis. Pas op. En als je aan Paulus zou vragen, maar wat typeert dan deze mensen die vijanden van het kruis zijn? Hij noemt geen namen, maar hij beschrijft het fenomeen. Dan zegt hij in het vers daarop, vers 19, hun einde is het verderf. Dat is aangrijpend. Hij begint met hun einde. Hij zegt, deze mensen die misschien wel spreken over de Heer, zijn toch ten diepste mensen die liggen onder de toorn van God. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Ze leven voor genot en hun eer is in hun schande. Je kunt ook vertalen, hun eer is in hun schaamdelen. Waarschijnlijk heeft het te maken met een losbandige, vrije, seksuele moraal. En dan zegt hij tot slot, zij bedenken aardse dingen. Ze leven ten diepste voor het hier en het nu. Ze kijken alleen maar naar de horizon. De horizon van het hier en nu. Ze gaan misschien wel met een christelijke belijdenis. Ten diepste voor hun eigen naam. Hun eigen zekerheid. Hun eigen goede pensioen. Ten diepste zijn het bevredigers van zelf. Ik heb vaak met jullie over hen gesproken. Onder tranen. Ik vind dat indrukwekkend. Als Paulus spreekt over de vijanden van het kruis, doet hij dat onder tranen. En hij zegt: wees je beducht op dit gevaar. En dan zegt hij in vers 20, ons burgerschap is echter in de hemel. Met andere woorden, als ik het even heel simpel zeg, ons thuis, ons eikpunt, ons referentiepunt is niet Rome, is niet Amsterdam, is niet New York, is zelfs niet Jeruzalem, maar ons burgerschap is in de hemelen. Wij zijn gericht op hem die in de hemel op de troon zit, de Heer Jezus Christus. En hij zegt, vanuit de hemelen verwachten wij hem. Dat is ons perspectief. We zijn niet bezig met ikke. We zijn niet bezig om onze buik te voeden en alleen maar voor onszelf te leven. Maar wij leven in de verwachting dat de Heer Jezus komt. En dat stempelt ons leven. Wij verwachten de Heer Jezus Christus. Dat woord verwachten in vers 20 heeft echt een heel vurig element. Wij blijven hem verwachten, zou je ook kunnen zeggen. Iemand zei ooit, we kijken hem uit de hemel. Totdat hij komt, totdat de hemel openbreekt en Christus, de Heer, de Kyrios, verschijnt. Dat gaat gebeuren. En als je dat gelooft, dat die spoedige komst van de Heer Jezus aanstaande is, dan geeft dat je een soort prioriteit, een soort focus in je leven. Dan kijk je verder dan de horizon, maar dan kijk je op naar de hemel en dan verwacht je een stad die fundamenten heeft. Een best kans dat de gelovigen in Filippi nu aan Paulus zullen vragen, kan je daar wat meer over zeggen? Wat gaat er dan gebeuren? Wat dan als je hier op aarde leeft, niet om je dikke ik te voeden, maar als je leeft om de Heer Jezus te verwachten en hem te dienen, hoe gaat het dan zijn als hij komt? Paulus zegt er één ding over, in vers 21. Hij zegt, als hij komt, zal hij ons vernederd lichaam veranderen. Paulus maakt hier de toepassing op het lichaam. Ons vernederd lichaam. Die mensen die eerder hun lichaam zo pamperden en als het ware van hun lichaam hun God maakten. Of dat nu de buik is, rijkdom en een soort hedonistische levensstijl. Of dat nu je eer is in je schande, of dat nu te maken heeft met ongebreidelde seks. Alsof dat het toppunt, het doel van ons leven is. Je zou het bijna denken, deze maatschappij die seks als het hoogste goed beschouwt. Paulus zegt, nee, wij hebben een vernederd lichaam. Dat wil niet zeggen dat seks niet goed is of dat eten niet goed zou zijn. Maar het is niet het doel, we leven daar niet primair voor. Nee, zegt hij, ons vernederde lichaam zal straks door de Heer Jezus veranderd worden. Ons lichaam heeft voor God dus waarde. Als je jong bent, kun je het soms moeilijk voorstellen dat je een vernederd lichaam hebt. Als je je sterk en gezond voelt, je topfit voelt en misschien lekker veel sport en een gezond eet misschien. Nou, dan kan je het idee hebben van, joh, ik voel me helemaal fit. Maar je hoeft niet oud te zijn om te beseffen, om erachter te komen dat je lichaam ook nog een vernederd lichaam is. Onderworpen aan verval. Je conditie wordt minder. Wij waren van de week, hadden wij vakantie. En wij waren een paar dagen weg. En ik dacht, ik ga met mijn zoon een wedstrijdje hardlopen doen. En er is een historisch moment aangebroken in mijn leven. Hij is sneller dan ik. Er komt nog een herkansing op een betere ondergrond, maar ik vrees dat ik het niet meer haal. We doen samen veel aan hardlopen, nu gingen we even sprinten, maar hij won het. En zijn broertjes zeiden, we hadden het al verwacht. En ik ben nog geen 40. Dus toch nog een jonge vent, dacht ik zo. Maar ik zie nu al, er zijn al volgende generaties die me inhalen. Ja, dat komt omdat je lichaam vernederd is, omdat het aftakelt. Nou is dat met hardlopen nog niet zo erg, maar er zullen hier mensen zijn die ziek zijn. Of mensen die andere hinderingen of misschien zelfs handicaps hebben. Nou, Paulus zegt, De Heer Jezus gaat komen en hij zal ons vernederd lichaam nemen en het gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En als je wil weten hoe dat was, dan moet je Jezus gadeslaan na zijn opstanding. Die 40 dagen toen hij op aarde was, hij had een verheerlijk lichaam, een geestelijk lichaam, wat gewoon ook fysieke kanten kende. Maar dat wordt straks opgewekt, zegt de apostel. Voor hen die gestorven zijn of voor hen die nog levend zijn bij de komst van de Heer. Ze zullen samen dat heerlijke lichaam krijgen en de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Hij kan namelijk alle dingen aan zichzelf onderwerpen. Ook jou en mijn lichaam, al is het nu misschien, voelt het op zijn retour, voel je je krachten minder worden. Ook al doe je je best om gezond te blijven, is een goede zaak. Je voelt uiteindelijk, ik word ouder, ik takel af. Er komt een moment dat Jezus ons vernederde lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Lieve mensen, dit leert ons dat Jezus niet alleen kwam om onze ziel te redden. Hij kwam ook om ons lichaam te redden. Belangrijk in deze tijd. Waarbij je het idee kan hebben, nou, ik word straks verlost uit mijn lichaam. Maar weet je, we zijn geschapen met een lichaam. Genesis 1... En straks in Openbaring 21, 22, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen we God dienen met een ziel en met een lichaam. Jezus heeft op dit moment een lichaam in de hemel en straks komt hij naar de aarde. En wij zullen, als we de Heer Jezus kennen, als we weten gered te zijn door zijn offer, delen in dat verheerlijkte lichaam. We zullen hem gelijk zijn, ook in dit opzicht. Misschien zeg je, dit smaakt naar meer. Paulus, kan je ons meer vertellen over wat er gaat gebeuren als Jezus komt? Je hebt nu wat gezegd over het lichaam, maar kan je nog meer vertellen? En dat doet Paulus niet. Ik sla mijn bladzijde om, ik ben in hoofdstuk 4. En Paulus zegt, ik heb namelijk nog wat anders op mijn lever, wat ik jullie wil vertellen. Wat dan? Hij zegt, hoofdstuk 4 vers 1, daarom. En als je het woordje daarom hoort, dan stellen wij de vraag, waarom? Waarom? Nou, omdat Christus gaat komen. Omdat zijn komst aanstaande is. Daarom, geliefden, zegt hij. Hoofdstuk 4 vers 1. Naar wie ik zeer verlang. Mijn blijdschap en kroon. Blijf zo staande in de Heere, geliefden. En daar zet ik een streep onder. Dit is eigenlijk het thema van wat ik vanavond wil zeggen. Blijf zo, op deze manier. Jezus verwachtend. Uitziend naar de toekomst. Blijf zo staande. Blijf staande. Wat, als we nou eens even naar dat korte zinnetje kijken. Die centrale oproep van Filippenzen 4 vers 1. Wat wil dat zeggen? Dat betekent dat we door geloof en door genade rechtop zijn gezet. We lagen dood in zonde en misdaden. We waren vijanden van God. En het evangelie heeft ons bereikt. En je kwam als tiener, of als vijftiger, of als tachtiger, of iets daartussenin. Tot levend geloof in de Heer Jezus Christus. Een wonder van Gods genade. Wat is er toen gebeurd? Je bent uit je geestelijke slaap opgewekt. Je bent op je voeten gezet. Efeze 2 vers 4 zegt, we zijn met hem levend gemaakt. Dat is echt een wonder. Dat is echt een wonder. Dat je geestelijke ogen zijn geopend en dat God je genade heeft bewezen. Blijf dat wonder vasthouden, lieve mensen. Waar het geloof, waar redding iets vanzelfsprekend wordt, verliezen we iets voor de volgende generatie. Als kinderen niet meer aan hun ouders merken dat ze af en toe van tijd tot tijd diep onder de indruk zijn van de genade van God. That saved a wretch like me, zingt dat lied. Amazing grace. Als we dat kwijtraken, dan is het wonder eruit, zeiden ze vroeger. Dan is het wonder eruit. Dat is echt een probleem. De vanzelfsprekendheid van het evangelie is een probleem voor onszelf en helemaal voor de volgende generatie. Als het ware zouden we telkens weer vol moeten zijn over het feit dat God mij gered heeft. Van McChain, die Schotse prediker, misschien kent u hem wel. Niet zo bekend in evangelische kringen, maar het zou wel goed zijn om daar af en toe wat van te lezen. Hij stierf op 29-jarige leeftijd. Een jonge man. Predikant in Schotland. Voor hem was bekend dat hij als dominee toen, hij had een hoed op. Liep hij over de straat en er waren de mensen in Glasgow, de drugsverslaafden en de zwervers, die hun hoed voor hem afdeden. En dan zeiden ze tegen elkaar, daar loopt iemand die je ziel bemint. There is someone who loves your soul. Er is iemand die van je ziel houdt. Dan zeiden ze wel eens tegen McChain, hoe komt het nou dat je zo bewogen bent met die verloren mensen? Met die prostituees en die verslaafden en die daklozen. Toen zei hij, dat vind ik zo indrukwekkend, toen zei hij, if not was grace, I would be the same. Als er geen genade zou zijn, zou ik precies hetzelfde zijn. Als Gods genade mij niet had gegrepen, dan zat ik daar. En dat gaf hem ook hoop voor deze mensen, want hij wist dat Gods genade uitging naar zondaren. Nou, dat moeten we vasthouden, lieve mensen. Die verwondering over het evangelie, that saved a wretch like me. Je bent dan overeind gezet. En weet je wat nu de centrale oproep is van dit gedeelte? Blijf zo staan. Blijf staande. Laat je niet door de vijanden van het kruis. Laat je niet door je eigen arglistige hart. Laat je niet door de duivel. Laat je niet door alles wat in de wereld gebeurt achterover blazen. Waardoor je geestelijk, als het ware, in een roes komt. Nee, blijf wakker. Blijf staande. Houd stand, zegt Efeze 6. Watchmanie zegt in zijn boekje, zitten, wandelen, standhouden. Het christelijke leven is een leven van standhouden. Je staat op overwinningsgrond. Mooi lied van Christian Verwoerd. Je staat op overwinningsgrond. En de bedoeling is dat we standhouden. Je hoeft geen gebied te veroveren. Christus heeft het veroverd. Halleluja. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft je in vrijheid gezet. Je bent vergeven. Je deelt in de nieuwe schepping. Dit is geen power talk wat ik doe. Dit is de waarheid, lieve mensen. Het oude is voorbij. Houd stand. Blijf bij de zegeningen die Christus voor je verworven heeft. Laat ze je niet roven. Laat je niet in slaap sussen. Blijf geestelijk wakker. Blijf zo staande tot het einde. Totdat de hemel open gaat en de Heer Jezus verschijnt. Dat is de opdracht. Daar zijn we mee bezig. Daar zijn we druk mee. Niet alleen op zondagavond hier in de samenkomst. Maar dit is onze roeping. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, et cetera. Gewoon door ons christelijk leven te leiden in ons huwelijk, in ons gezin. Met alle uitdagingen van dien. Want het is niet altijd makkelijk. Er zijn seizoenen in het leven dat het zwaar is. Dan kan je wel begrijpen dat de apostel zegt, blijf staande. Sta in die overwinningsgrond. Dat is de oproep. Terwijl je dat zo hoort en als je gelooft dat het woord van God is, dat je zegt, dit is ook voor mij van belang, zou je natuurlijk wel de vraag kunnen stellen, maar wat betekent dat dan concreet? Hoe doe je dat nu op dinsdag en op donderdag? Staande blijven in de Here. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus helemaal terugkeert naar de praktijk van het christenleven. Het stukje wat nu volgt van vers 2 is akelig praktisch. We kunnen natuurlijk in de kerk heel zweverig spreken over standhouden, maar standhouden is iets heel concreets. En hij geeft volgens mij in dit gedeelte enkele aansporingen waar ik er een paar met jullie van wil behandelen. De eerste is, maak je vrij van conflicten. Lees met me mee vers 2 en 3. De vraag die we beantwoorden is, hoe houden we stand tot het einde? Het eerste is wat Paulus zegt, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Zijn eerste oproep, en ik vind het heel mooi dat in de opmaak van de HSV, ze vers 1 niet gescheiden hebben van vers 2 tot en met 9. Met andere woorden, die oproep van vers 1, blijf zo staande, werkt Paulus uit vanaf vers 2. En het eerste is heel concreet en heel praktisch. Maak je vrij van conflicten. Hier zegt hij dat tegen twee zusters in de gemeente. Euodia en Syntyche. Ik denk dat het heel wat geweest is toen deze brief werd voorgelezen in de samenkomst. Die twee dames die daar zaten, die met elkaar ergens in conflict waren gekomen. Ik weet niet waarover. Dat zouden we kunnen invullen, daar zouden we ideeën over kunnen hebben. Waar waren die twee zussen over in conflict geraakt? Het kan over van alles zijn, maar Paulus zegt, jullie moeten stand houden. Amen, zeiden deze zusters. Amen, Paulus. Hij zegt, oké, maar los dan jullie conflict op. Wees eensgezind in de Here. Weet je wat ik mooi hieraan vind is? Dat Paulus heel realistisch is. Ook in de gemeente van de Heer Jezus zijn soms dingen lastig. Kunnen we soms toch een beetje tegenover elkaar komen te staan. Hier Euodia en Syntyche. Twee lieve zussen. Misschien zeg je, hoezo zeg je dat? Nou, moet je kijken wat er in vers 3 staat. Paulus zegt daar, het zijn twee vrouwen die met mij gestreden hebben in het evangelie. Tussen twee haakjes. In sommige kringen wordt het nog wel eens een beetje moeilijk gevonden, hè, van hoe de Bijbel spreekt over de rol van de vrouw. We hebben laatst in onze gemeente Middelburg een huwelijkscursus gedaan. En ik snap dat ook, maar er komen altijd weer van, ja, hoe moet je dat nou zien? Hè? De man, het hoofd van de vrouw. De man die zijn vrouw moet liefhebben, maar de vrouw die haar man respect moet tonen, onderdanig moet zijn. Hoe zit dat nu precies? Hè? En we hebben dan het idee dat met name Paulus, hij wordt wel neergezet als de vrouwenhater. Hè? De man die vrouwen een inferieure rol geeft. Nou, misschien zijn er ook wel vrouwen die hier daar best mee geworsteld hebben. Kan ook echt met je achtergrond te maken hebben. Of met moeilijke ervaringen in je leven, dat je het toch wel lastig vindt om je onder mannelijk gezag te scharen. Dat kan. En vaak wordt Paulus dan een beetje de zwarte piet toegeschoven. Van ja, dat komt door al die opmerkingen van hem in zijn brieven. Maar weet je, wat Paulus in de eerste eeuw in zijn brieven over vrouwen schreef, was revolutionair de andere kant op. Vrouwen waren in die tijd, echter hadden dezelfde rol als slaven. Zo was de sociale orde in de maatschappij. Met name in de Grieks-Romeinse wereld. En weet je wat Paulus hier zegt over twee vrouwen? Hij zegt, dit zijn medestrijders in het evangelie. Zoals Jezus met vrouwen optrok en vrouwen in zijn team had. Ik bedoel het niet populair, maar hij had vrouwen, Lucas 8 vers 3, die hem ondersteunden, die bij hem waren, die hem dienden uit hun eigen middelen. Maria Magdalena, hoe Jezus soms een vrouw opzocht, Johannes hoofdstuk 4, en een vrouw riep, het was ongehoord, de discipelen hebben zich erover verbaasd dat hij met een vrouw sprak. Nou, hier zie je dat Paulus, ik vind het zo mooi, deze vrijgezelle apostel, hoe hij respectvol over vrouwen spreekt. Hij zegt, ik wil dat gewoon even noemen, beste zusters, hoe hij hier zegt van, zijn mijn medearbeiders in het evangelie, ze hebben samen met mij gestreden. Wat hebben ze dan gedaan? Weet ik veel. Ze hebben zich gegeven aan de dienst van Christus. En de een heeft misschien praktisch werk gedaan en de ander heeft meegetuigd. En de ander heeft, noem maar op, je ziet Priscilla en Aquila samen dienen. En hier zegt hij, ze hebben met mij gestreden in het evangelie. En hij voegt er nog aan toe, wat pastoraal, van wie de namen in het boek des levens staan. Hij zegt, ze zijn met God bekend. Ze hebben nu even een binnenbrandje. Dat moeten ze ook oplossen. Dames, kom op. Gaan we met elkaar een keer thee drinken. Praat het uit. Maak je vrij van conflicten. Dat is een manier om staande te blijven. Nou, nu zijn er niet alleen vrouwen die soms conflicten hebben, ook mannen. Laat me dat helder hebben. Maar hier wordt het wel bij namen genoemd. Wees eensgezind in de Heer. Weet je wat er vaak bij conflicten gebeurt? Is dat bepaalde dingen worden uitvergroot. En dat je in onmin raakt met iemand of een ongelijk gelijk discussie krijgt. Waarbij je als broers en zussen, of als zussen of als broeders, vergeet wat het hogere doel is. En je denkt dat je de strijd met elkaar hebt. In de gemeente van de Heer Jezus. Mensen tegenover elkaar. Soms met hete hoofden en koude harten. Vergetend dat we de strijd niet tegen elkaar hebben. Maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Satan is echt de lachende derde. Als hij het voor elkaar krijgt dat wij ruzie gaan maken. Het wil niet zeggen dat je nergens over mag praten en dat je het ook niet met elkaar mag oneens zijn. We geloven dat er waarheid is, dus daarom moet je soms de degens kruisen over wat leert de schrift en wat is waar. En soms moeten we ook onderzoek doen naar wat waarheid is. Maar als we elkaar in een conflict wurghouding houden, dan is er één lachende derde en we weten wie dat is. Misschien zijn er ook wel mensen die uit eigen ervaring weten Misschien wel als je terugkijkt in je leven. Van ik heb dat toen verkeerd ingeschat. Ik had veel beter een stapje terug kunnen doen. In plaats van er bovenop springen. Om me gelijk te halen. Met de beste bedoelingen voor de kerk. Voor de waarheid. Paulus zegt tegen deze twee vrouwen. Maak het in orde. Los het conflict op. Misschien is het wel zo eerlijk om ook te noemen dat conflicten niet altijd op te lossen zijn. Soms ligt het zo complex en is het zo gebroken dat, zo leerde ooit een oudere broeder mij, een conflict niet meer is op te lossen, maar alleen nog te beëindigen. Dat je zegt, we gaan de zaak sluiten, we gaan elkaar de hand reiken, we gaan elkaar vergeven en we stoppen over de discussie zelf. We beëindigen het conflict. Wees eensgezind. Conflicten en spanningen zijn als een glassplinter onder de huid. De huid kan er mooi overheen groeien. Totdat je hem stoot. Dan doet het pijn. Daarom willen we staande blijven tot het einde. Maak je vrij van conflicten. Ik zou je gewoon eens willen vragen. Misschien goed om hier eens voor te bidden. Zeker als je dit punt kent. Wat zou mijn verantwoordelijkheid zijn? En ik weet, voor verzoening zijn twee partijen nodig. Maar voor vergeving is één partij nodig. Het is een keus om voor Gods aangezicht de ander te vergeven. Verzoening vraagt twee partijen. Maar vergeving. Corrie ten Boom heeft gezegd. Vergeving is de knoop in je ziel ontrafelen. Is de gevangene vrijlaten. Om te ontdekken dat jij de gevangene was. Want bitterheid en onvergevingsgezindheid zijn niet gezond voor je ziel. Dat is de eerste, nogal praktische oproep. Van deze twee vrouwen. Wie de schoen past. Of dat nou mooie hakken zijn, prachtige laarzen of sportschoenen. Wie de schoen past, die trekken hem aan. De tweede oproep die Paulus doet in vers 4. Hij zegt, om stand te houden is dit belangrijk. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Ik zou dit willen noemen, vind je vreugde in de Heere. Maak je vrij van conflicten. Twee is, vind je vreugde in de Heere. Altijd als ik over dit vers spreek, moet ik denken aan die anekdote van een oude man die eens pastoraal bezoek kreeg van een pas gestarte dominee. Die dominee ging bij die oude man op bezoek en hij zag daar op de schouw een mooi bordje hangen met de tekst: verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. En de dominee dacht met zijn beste voornemens, laat ik eens een geestelijk gesprek beginnen. En zij zei, nou meneer, daar hangt een mooie tekst aan de wand. En deze oude man, deze oude broeder, was een eerlijke man met het hart op de tong. Hij zegt, vind je hem mooi? Hij zegt, dan mag je hem meenemen. Hang hem maar in je studeerkamer. En toen zei die dominee, wat vind je zo moeilijk dan aan deze tekst? Hij zegt, er is één woord wat me niet zint. Dat is het woordje altijd. Verblijd je altijd in de Heere. Wat betekent deze opdracht nu? Deze hele bekende tekst, Filippenzen 4 vers 4. Velen van u zullen deze tekst uit hun hoofd kennen, denk ik. Wat betekent het nu? Het is een opdracht. Het is een opdracht om je te verblijden. Maar is vreugde dan niet een emotie die je moet gegeven worden? Is het dan ook maar niet iets wat God je moet geven? Nee. Er staat niet wacht tot God je vreugde geeft. Er staat ook niet bid om vreugde. Er staat verblijd je. Verheug je. Maar weet je wat er staat? En die jonge dominee wees die oude broeder daarop. En zei, dat woordje altijd vind je dan misschien zo moeilijk. Maar ik denk dat je drie andere woorden uit de tekst vergeten bent. Er staat verblijd je in de Heere. Met andere woorden, het is niet dat deze tekst zegt verblijd je over je omstandigheden. Zelfs niet verblijd je over je innerlijke gevoel of je welbevinden. Verblijd je over je huwelijk, verblijd je over de gemeente. Dat staat er allemaal niet. Weet je wat er staat? Verblijd je in wie de Heer is. En omdat de Heer altijd tot een eeuwigheid dezelfde is, kun je je ook altijd verblijden. Waarom is het een opdracht? Omdat een christen nog moet leren. Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 13, een beetje verderop, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Tevreden zijn in de Heere is een oefening. Is een oefening van het leven. Een discipelschapsoefening. Je in de Heere tevreden te vinden. Zo is het ook een oefening om je in de Heere te verblijden. Waar kan je dat leren? Is er een cursus voor? Nee. Je kan het bijvoorbeeld leren van de psalmen. Waar bijvoorbeeld David, een man met een dynamisch leven, met een rijk innerlijk leven, met hoogtepunten en dieptepunten, een man die het echte leven heeft geleefd, toch? David zegt in Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaad. Wat zegt hij? Ik vind dat altijd indrukwekkend. Hij zegt, loof de Heere mijn ziel. Hij spreekt zijn ziel aan. Het is, jongens en meiden, alsof hij voor de spiegel gaat staan en zegt, David, mijn ziel, loof de Heere. Hij predikt tot zichzelf. Hij gaat niet wachten op een bijzonder gevoel. Hij gaat niet wachten op een worshipstemming. Met alle respect. Hij zegt, mijn ziel moet bedenken wie God is. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. En zo gaat hij door. Die bekende psalmen, denk ik voor velen van jullie kennen uit het hoofd. Wat doet David daar? Hij spreekt tot zijn ziel. En hij brengt zijn ziel bij wie God is. Om God te prijzen en zich in hem te verheugen. Mag ik eens wat aan je vragen? Jij mag het ook aan mij vragen. Hebben wij dat met elkaar geleerd?
Ja.
Mooi. Je te verheugen in God. Dan, dat moet je eigenlijk leren in goede dagen. Bij meewind leer je dit het makkelijkste. Om het bij tegenwind in je leven onder volharding te praktiseren. Misschien zelfs met Habakuk te kunnen zeggen. Als dat er geen rund meer in de stal. Geen olijf meer aan de boom. Ik zal mij nochtans in de Heere verblijden. Ik zal opspringen van vreugde. In de God van mijn heil. Mooi hè? Zoals David zegt in Psalm 16. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Lieve mensen, mag ik eens even iets heel eerlijk zeggen? Dit is de strijd in ons leven. Dit is de strijd in ons leven. Is dat wij onze blik op de Heere God gericht houden. Dit is de strijd morgenmiddag en dinsdagavond en woensdagmorgen. Dat we niet ons alleen op de omstandigheden richten en we met ons hoofd naar beneden gaan leven. Maar dat we door onze binnenkamer omgang met God, door de omgang van God en door de oefening in gebed, leren om je geloofsoog op de Heere gericht te houden. Dit is de strijd. Waar Satan mee bezig is bij de kinderen van God, is niet om ze uit de hand van de Heer Jezus te rukken. Want dat kan hij niet. Halleluja. Weet je wat hij wel kan? Is jou te laten geloven dat je niet meer in de hand van God bent. Wat een leugenaar, hè? Wat een lelijkerd. Wat een mensenmoordenaar. Weet je wat David zegt? Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Maak dat praktisch. Leef met het woord van God. Misschien moet je eens bijbelteksten noteren. Die op je startscherm zetten. Of op een briefje schrijven. En die bij je houden. zodat het woord van God in je woont en je blik op de Heer gericht kan houden. In de weerbarstigheid van het leven. In de omgang met die moeilijke collega. Of in de omgang met je soms complexe man of vrouw. In de weerbarstigheid van de opvoeding van je tieners. Dat je, als het ware, in de geest je de Heer voor ogen houdt. Dan kun je leren om je te verblijden in de Heer. Met andere woorden, mijn grootste schat kan niet geroofd worden. Blijdschap. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Verblijd je in de Heer. Wie gaat deze opdracht van de week oppakken? Ik hoef geen vingers te zien, maar een apostolisch bevel, lieve mensen. Het is geen suggestie, het is een opdracht van het woord van God. Ik wil nog twee dingen noemen. Eentje kort. De eerste is vers 5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Je kan ook vertalen met vriendelijkheid. Dat is de derde V. Vrij van conflicten, vreugde. De derde is vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. We zouden een test kunnen doen. U zou 10 mensen in mijn omgeving kunnen vragen. En ik 10 mensen in uw omgeving kunnen vragen. Staan we bekend als vriendelijk? Hier staat ook welwillendheid. Welwillendheid is ook zoiets als inschikkelijkheid. Bereid om mee te bewegen. Bereid om dienstbaar te zijn. Bereid om een vriend te zijn. Als je in het boek Spreuken zoekt op vriendelijkheid, dan vind je heel wat vermeldingen. Onder andere dat vriendelijkheid de kommer en de kwel doet verdrijven. Een vriendelijk mens is een aangenaam mens. En christen, gezien de genade die hij ontvangen heeft, zou een vriendelijk mens behoren te zijn. Alle mensen bekend. Henk Binnendijk zei ooit op een jongerenconferentie waar ik als jongere was. Iedereen in jouw straat moet je sinds je bekering kennen als een vriendelijke man of een vriendelijke vrouw. Heer, help mij als vreugde mijn binnenkant vervult om mijn buitenkant te tooien met vriendelijkheid. Vriendelijkheid brengt ook ruimte in het gezin. In het huwelijk. Waarom zou je dit moeten doen, lieve mensen? Om stand te houden tot het einde. De laatste die ik wil noemen is vers 6 en 7. Dat is vrij van zorg. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ook weer zo'n bekende tekst. Gezegd aan de gemeente die geroepen is om stand te houden. Als ik het nou eens omdraai. Wat doet ons struikelen, lieve mensen? Conflicten? Mistroostigheid? Onvriendelijkheid? En bezorgdheid? Positief, wat doet ons stand houden? Vrij van conflicten. Houd, zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wat doet ons stand houden? Vind je vreugde in de Heere. Wat doet ons stand houden? Vriendelijkheid. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wat doet ons stand houden? Wees vrij van zorg. Deze tekst is heel bekend. Hij staat vaak op wenskaart, hè? Wees in geen ding bezorgd. Ik denk toch dat we die tekst, omdat we hem zo goed kennen, dat we er niet meer zo goed over nadenken. Maar eigenlijk is dit niet zo'n hele pastorale tekst, hoor, lieve mensen. Hier staat eigenlijk, je moet niet bezorgd zijn. Dit is natuurlijk een quote van de Heer Jezus. Uit de bergreden, Matthäus 6. Die gezegd heeft, wees dan niet bezorgd. Want al deze dingen zoeken de heidenen, maar zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je erbij gegeven worden. Uw vader weet wat u nodig hebt, dus wees niet bezorgd. Wat betekent dit dan? Betekent dit dat wij niet mogen zorgen? Ik denk dat zorgen een vorm van vriendelijkheid is. Om het maar even te verbinden met het vorige punt. Je verantwoordelijkheid nemen, zorgen voor, is een vorm van christelijke plicht, christelijke liefde. Zorgen voor je kinderen, zorgen voor je broeders en zusters, zorgen voor de mensen in je straat. Zeg maar dat hun belangen jou aan het hart gaan, is een christelijke daad van liefde. Ontferming, bewogenheid. Maar bezorgd zijn gaat een paar stappen verder. Bezorgd zijn is dat jij de last van anderen op je schouders gaat dragen. Dat je eigenlijk denkt, ik ben degene die de zaken onder controle moet houden. Ik draag het gewicht van hoe de dingen gaan. En wat er dan gebeurt is dat je bezorgd wordt. Dat je als het ware een soort messiascomplex krijgt en denkt, ik ben degene die het moet doen. Het is allemaal van mij afhankelijk. En daarom ga je piekeren en malen, tobben over je kinderen, over je gezondheid, over je salaris, over je huis, over de wereld, over Israël, over de gemeente, over je ouders. En die problemen, die zorgen worden we een berg waar we niet overheen kunnen kijken. Je gaat eigenlijk denken in problemen. Zitten er hier mensen die daar wel eens last van hebben? Je hoeft je vinger niet op te steken. Of zijn jullie allemaal gewoon onbezorgde mensen? Dan stop ik sneller. Ik denk toch, omdat het hier zo duidelijk staat en deze tekst zoveel mensen door de eeuwen heeft aangesproken, dat het tot de verbeelding spreekt. Wees in geen ding bezorgd. 1 Petrus 5 zegt, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Mooi hè? Je zorgen op hem werpen, want hij zorgt voor u. Wat moet je dan doen als je toch 's nachts wakker ligt? Als je in dat hamsterwieletje rondjes loopt. Bidden. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens. Hé, we mogen dus verlangens hebben. In alles. Door bidden en smeken bekend worden bij God. We kunnen, we mogen, we moeten zelfs, want het is een opdracht. Bidden, ja zelfs smeken. Met ons verlanglijstje. Ik ben één ding vergeten. Dankzegging. U bent goed wakker. Er staat, maak ze bekend om te bidden en smeken met dankzegging. Ik leerde ooit van Jeff de Vriezen van het CPC op de Bijbelschool. Hij zegt, als je 10 minuten gaat bidden, zorg dan dat je de eerste 8 minuten vult met danken. En als je denkt, maar ik kan mijn wensen en verlangens niet in 2 minuten proppen. Hij zegt, begin toch maar bij die 8 minuten danken. Maak maar een lijst voor waar je allemaal voor kan danken. Kijk maar eens terug. De psalm zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op zijn werken. En derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken, dag en nacht. Kent u die psalm? Het is niet zo gekker om af en toe een psalm uit je hoofd te leren. Het is niet van de middeleeuwen. In die 8 minuten krijg je weer zicht op God en op zijn weldadigheid en op zijn goedheid. Waardoor je zorgen voor die 2 minuten voldoende zijn. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En wat dan na die 10 minuten zeg je? Misschien ben je een beetje sceptisch. Misschien een beetje door het leven getekend. Misschien ben je wel zo'n christen die hoopt op God, maar soms ook een beetje cynisch is geworden, omdat het leven je soms zwaar valt. Ja, wat dan, zeg je? Dan heb je 10 minuten gebeden, 8 minuten gedankt. Wat dan? Ja, krijg je dan wat je... Nee, dat staat er niet. Er staat, en de vrede van God, vers 7, die alle begrip te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik vind dit zo'n mooi vers. Ons wordt niet verhoring van al onze gebeden beloofd. Weet je wat ons beloofd wordt? Vrede. In de zorgen groeit er, terwijl je bidt en dankt, een vrede. Een vrede die je niet kan uitleggen. Hij gaat het begrip te boven. Daar kunt u vast een getuigenis over vertellen, toch? Dat je vrede van God ontving, ook al was de omstandigheid nog niet veranderd. Die zal je gedachten en je hart, je beleidscentrum, bewaken. In het Grieks staat hier een militaire term. Als je het heel letterlijk vertaalt, staat er: de vrede van God zal als een soldaat om je gedachten en om je hart staan. Paulus zat gevangen. Misschien heeft hij gekeken naar die letterlijke soldaten en gedacht: in mijn zorgen heb ik een vrede van God die de omstandigheden te boven stijgt. Een van de beste voorbeelden, daar sluit ik mee af, vind ik zuster Corrie ten Boom, die samen met haar zus in het concentratiekamp vanwege hun liefde voor het Joodse volk een vrede van God ontving, waardoor ze konden danken voor de luizen, omdat die de bewakers buiten de barakken hielden. Corrie schreef in haar boekje na de oorlog veel over bezorgd zijn. Een van haar boekjes begint met deze quote: bezorgdheid is dwaasheid. Bezorgdheid is een zonde, omdat het niet rekent met God en niet rekent met de goede Vader die zijn zorg onmiskenbaar aan ons beloofd heeft. Corrie zei: bezorgdheid is als een schommelstoel. Je gaat erin zitten, je gaat een uur heen en weer, en je stapt uit en je staat precies op dezelfde plaats. Beter werp je je zorgen op God en ervaar je in deze nieuwe week, in de eindtijd, dat God je een vrede geeft die alle begrip te boven gaat. Ik ken uw situatie niet. Ik weet niet waar u aan denkt als u deze dingen hoort, als het gaat over bezorgdheid en tobben en piekeren. Ik heb in mijn eigen leven wel soms mijn dingen waar ik van wakker lig. Het is allemaal niet zo ernstig, hoor. Maakt u zich geen zorgen. Maar soms maalt dat wel een beetje. Mijn kinderen zijn nog jong, maar ik merk dat ze ouder worden, dat je meer voor hen gaat denken. Hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? Welke keuzes zullen ze maken? De gemeente, Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, dagelijks overvalt mij de zorg voor de gemeente. Wat moet je dan doen? Vraag ik aan jou. En dan zeg jij tegen mij: Leander, je moet bidden. Je moet bidden. En de vrede van God zal je hart en je gedachten bewaken. Lieve mensen, hoe houden we stand? Stel dat de Heer Jezus volgende week zondag komt. Hoe houden we dan deze week stand? Maak je vrij van conflicten. Verblijd je in de Heer. Laat je vriendelijkheid deze week aan alle mensen bekend zijn. Misschien toch eens even aanhouden bij de buurman. Misschien toch die collega die je soms zo in je vlees prikkelt, toch eens een vriendelijk woord schrijven. Of een warme handdruk. Past een christen. En in je zorgen vertrouw en hoop op God. Bid en dank. En je zult ervaren deze week, ik zeg het je, ik beloof het je op de naam van Christus, je zult de vrede van God ervaren, die alle begrip te boven gaat. Halleluja. Amen. We gaan een lied zingen als antwoord. 962. Helemaal achterin in ons boekje. Al zou de vijgenboom niet bloeien. 962. Samen danken en voorbeden doen en onszelf ook in de handen van de Heere God leggen. Ja, Heer Jezus, iedere vijand zal zich buigen voor U die alles heeft volbracht. Wat een toekomst vol van hoop voor ieder die in Christus is. En zo mogen we ook deze avond weten dat als we geschuild hebben achter het bloed van de Heer Jezus, dat we onderweg zijn naar dat heerlijke moment dat de hemel open gaat en Christus ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar tot die tijd willen we stand houden, willen we staan op die overwinningsgrond. En ook de apostolische bevelen van vanavond serieus nemen. Ik bid dat U ons genade geeft, Heer, om een dader van het woord te zijn. Dat we niet alleen amen zeggen op deze verse. Maar dat we ook zeggen, Heere God, wat wilt U dat ik doen zal? Hoe kan ik deze woorden door Uw genade in mijn leven ook in praktijk brengen? Ik bid als er mensen zijn die in moeilijke conflict situaties zijn. Misschien wel menselijkwijs gesproken onoplosbaar. Dan bid ik dat ze hun deel van de zaak zullen doen. Namelijk een hart te hebben dat bereid is om te spreken, dat bereid is om te vergeven, om vrede te houden met alle mensen. Ik bid dat U ons onderscheidingsvermogen geeft om, ook juist in de gemeente, niet over bijzaken ruzie te maken. Maar de woorden van Paulus aan Euodia en Syntyche in praktijk te brengen. Eensgezind te zijn in de Here. Hetzelfde doel. Dezelfde gezindheid. We bidden, Heere God, dat u ons helpt om ons deze week in u te verheugen. Om naar u te kijken. Om de dag niet met onszelf, maar met u te beginnen. De dag niet met de krant, maar met uw woord. Niet met de omstandigheden, maar met degene die alle dingen bestuurt. Zodat we kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Daarom zal ik me in hem verblijden. En zal ik hem de eer geven. Al is er geen rund meer in de stal. We bidden dat u ons helpt om vriendelijke mensen te zijn. O Heere, vergeef ons onze norsheid. Onze humeurigheid. Vergeef ons, Heere God. Dat we soms in ons gemoed, in onze houding, in onze woorden, zo weinig weerspiegelen wie de Heer Jezus is. Vul ons met uw geest, zodat de vrucht van de geest van vriendelijkheid zal groeien. En we op u, Heer Jezus, lijken. Vol van genade en waarheid. Help ons om met alle zorgen van het leven te bidden. O God, help ons om deze week onze binnenkamer te zoeken. U hebt gezegd, Heer Jezus, als je mij in het verborgene zoekt. Mijn Vader die in het verborgene ziet, zal het je in het openbaar vergelden. Ga je kamer in, doe je deur dicht. En bid tot uw Vader. Heere, maak ons een gemeente die bidt en die wacht. Leer ons, Heer Jezus, bidden. En help ons, Heere God, om de gebedsremmers, de gebedsverhinderaars in ons leven, in de kracht van de Heilige Geest te lijf te gaan en te leren bidden. Onze zorgen op u te werpen. En heilig onbezorgd te zijn, omdat we weten en ervaren, de vrede van God leidt me. Ik bid dat voor jonge mensen, met alle uitdagingen van het leven, maar ook voor de oudere mensen. Ook als het leven soms complex is, of vermoeiend. Heer, help ons dan, om goedsmoeds te zijn, en op u te zien in alle omstandigheden. We willen ook bidden, Heer, voor de situatie in het Midden-Oosten. We denken aan uw volk Israël, de gegijzelden en hun families en nabestaanden. Heer, de druk is onverminderd groot, al komt het in het nieuws wat meer op de achtergrond. We willen nochtans ook bidden voor uw volk en om de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de zieken in de gemeente. U kent ze bij name, mensen die hier niet kunnen zijn, of mensen die worstelen met gezondheidsproblemen. We bidden om herstel en genezing. Maar dat uw wil is en anders om genade en kracht om het te dragen en op u te hopen. Bidden voor Rita Verheij, die helaas afgelopen vrijdag niet geopereerd kon worden. We bidden dat de nieuwe oproep snel mag komen, zodat de ingreep mag plaatsvinden. En Heer, mag het ook zijn tot herstel, tot verlichting van de klachten. Wij brengen ook Rita ook in deze situatie bij u. We prijzen uw naam. We eren u, we willen u deze week dienen. En we bidden dat wij allemaal, zoals we hier zitten, bij Jezus zullen schuilen. En als er iemand is die daarmee worstelt en u, Heer Jezus, niet persoonlijk kent, laat hem dan ook door deze woorden van vanavond de toevlucht nemen tot u. En voor eeuwig behouden zijn, want u hebt gezegd, ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. Geprezen bent u. God en Vader, Jezus Christus onze Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan een slotlied zingen. Dat is een lied van verwachting, want we geloven dat de Heere komt. 1011, dat is volgens mij echt het allerlaatste lied in deze uitgave. 1011, de Heere komt spoedig terug. Ik wil u nog even wijzen op twee dingen. De collecte, uw gave kan u geven bij de uitgang, van harte aanbevolen om dit werk, deze bediening hier ook voor te zetten. En de tweede is, u bent van harte welkom om na te praten bij de koffie en de thee en elkaar te ontmoeten. God zegen voor deze week. Laten we staande ons slotlied zingen.